jackpotte Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
Oh, nu al zin in zaterdag.
Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis.
De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 93 kilometer en hybride aandrijving voor lange ritten. Nu vanaf €51.995 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Kijk op volvocars.nl.
Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen, neutraal, wereldwijd.
Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Mensenrelatie, Rabboud Visser.
Met Imke. Je raadt nooit wie ons uitgenodigd heeft voor een huwelijk.
Moet ik dat echt raden? We hebben al zoveel stellen gematcht.
Klopt, dit is wel een bijzonder stel.
Oh, Ellen en Rob, want die waren heel snel verliefd.
Ja, klopt. We zijn uitgenodigd om samen hun liefde te vieren.
Superleuk, maar we gaan niet.
Nee, wij zijn heel discreet. Dit vieren ze met vrienden en familie.
Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
NPO Radio 1, 12 uur.
Suzanne Bosman. Goedemiddag, we moeten allemaal langer doorwerken. En om dat vol te houden is er voor oudere werknemers van alles te regelen. En wie moet het dan het werk doen? Dat zijn de jongeren. Dus, scheve ogen op de werkvloer. We vechten het zo uit in één vandaag na het NOS Journaal. Jan van der Putten.
Ali B. zegt dat zijn hoge beroep surrealistisch en verwarrend is. Dat zei Ali B. vanochtend bij het begin van de eerste zittingsdag bij het gerechtshof in Amsterdam. 2 jaar geleden werd de rapper veroordeeld tot 2 jaar celstraf voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. En zowel Ali B. als het OM ging daarna in hoge beroep tegen die uitspraak. Vandaag dus de eerste dag. Verslaggever Mark Hamer, hoe ging het vanochtend?
Ja, heel hectisch kun je wel zeggen. Bij de aankomst bij het hof hier aan het IJ in Amsterdam. Ja, was het een hectiek. Hij wilde niet iedereen interviews beantwoorden. Maar hij gaf een verklaring. Nou, bijna tegen de muur aangedrukt gaf hij die verklaring. Ja, en vervolgens ging hij naar binnen en startte inderdaad de zaak met de woorden. Het is voor mij surrealistisch en verwarrend.
Ja, en nu dus bij het gerechtshof. Hè. Wat gaat er nou anders dan bij de rechtbank 2 jaar geleden?
Nou, bij de rechtbank stond hij wel alle pers te woord. En hij vond het prima dat de camera's aanstonden tijdens de zitting. Daarvan heeft hij gezegd, nou, dat wil ik niet meer. En daar heeft hij ook een reden voor gegeven. Hij mocht van de voorzitter van het hof eigenlijk aan het begin een soort verklaring geven. En toen zei hij, had hij het ook over hoe het 2 jaar geleden was gegaan.
En dat is vorige keer niet goed uitgepakt, want... tegenovergestelde gebeurde. Het is niet over de feiten gegaan waarvan ik dacht, zo, als die feiten aan het licht komen, dan worden die ook naar buiten gebracht. Is er nu voor om het dan volledig hier... vertrouw er ook op dat hier de feiten, dat daar de focus op ligt. En voor de rest hoop ik dat het allemaal voor iedereen snel voorbij is. En ook voor mijn kinderen.
Het heeft een ongelooflijke impact. U zegt, ik ben een hele slechte film beland eigenlijk. Ja. Surrealistisch noemt u het.
Ja. Ali B. in gesprek dus met de voorzitter van het hof.
Ja, en wat voor tactiek komt de verdediging dan mee, denk je?
Ja, je hebt in zedenzaken de verklaring van de verdachte en van het slachtoffer natuurlijk altijd lastig. Maar daarnaast heb je steunbewijs nodig. Dat steunbewijs is bij de rechtbank heel erg belangrijk geweest. Want daarop is hij ook veroordeeld voor die verkrachting. Nou, de zaak tot nu toe behandeld is die van Naomi. Volgens de rechtbank was daar sprake van verkrachting. Dat had plaatsgevonden op een schrijverskamp in Hello. Naomi had daar seks met de artiest Ronnie Flex. En Ali B., volgens de verklaring van Naomi is de kamer binnengekomen en heeft zijn vingers in haar gestoken. Ronnie Flex heeft daar wel een verklaring over afgelegd, maar zitten heel veel tegenstrijdigheden in. En daarin probeert nu de verdediging van Ali B. te zeggen, ja, die verklaringen die geven helemaal niet aan dat er sprake is van verkrachting. Nou, dat is een beetje de tactiek zoals volgens mij de verdediging bezig is. Twijfels zaaien over dat steunbewijs wat in deze zaak de vorige keer wel tot de veroordeling heeft geleid. En nu dat proberen ze dus dat onderuit te halen.
Die eerste dag van de zitting rond Ali B. bij het gerechtshof. Mark Hamer, dankjewel. In Antwerpen zijn twee jongeren opgepakt voor brandstichting in de Joodse wijk. Ze zouden een auto in brand hebben gestoken en ook zouden er juwelen uit de auto zijn gestolen. De justitie in Antwerpen onderzoekt nu of er sprake is van antisemitisme. In Bad Hoeverdorp en Landsmeer waren vannacht kort na elkaar twee plofkraken. De daders bliezen het deel op van een geldautomaat waarin geld kan worden afgestort. Er is nog niemand aangehouden. Iran en Israël hebben vannacht over en weer raketten afgeschoten. In Tel Aviv en Haifa raakten enkele mensen licht gewond. Er is veel schade, waarschijnlijk door clustermunitie. Over de schade in Iran is niets bekend. En ook bestookte Israël doelen van Hezbollah in Libanon. Het kabinet overlegt vandaag weer over de gevolgen van de toenemende gas- en olieprijzen. Het kabinet heeft tot nu toe nog geen maatregelen genomen. Terwijl in andere landen de brandstof een stuk goedkoper is, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
Bijvoorbeeld België, dat heeft zo'n prijsplafond aan de pomp. Verschil met die grensregio's, in die grensregio's worden steeds groter tussen het Nederlandse en de Belgische benzine. Maar bijvoorbeeld ook landen als Spanje, die hebben 5 miljard in die prijs aan de pomp gestopt. Tsjechië heeft ook een maximumprijs. Dus het wordt in Europa steeds ongelijker hierdoor. En ja, die druk voelt het kabinet dus ook. Dus de kans wordt wel steeds groter dat het kabinet er echt met maatregelen gaat komen.
En morgen is er in de Tweede Kamer een debat over de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zet alle media de deur uit. Journalisten mogen niet meer in het hoofdgebouw van het Pentagon komen. Sinds oktober krijgen journalisten alleen nog toegang tot het Pentagon als ze schrijven wat de regering Trump graag wil horen. Volgens traditionele media verdwijnt daardoor de mogelijkheid om met primeurs en onthullingen te komen. De New York Times spande een rechtszaak aan en kreeg vorige week gelijk. Defensie schendt de grondrechten van de media en mag niemand voortrekken. En het ministerie zet daarom nu iedereen het Pentagon uit. Het weer nog in het noorden een bui, verder is het droog. Het is 11 tot 16 graden. Vanavond regen en veel wind. En morgen buien, soms met hagel en onweer. En een graad of 7.
Ster. Ah, steeds maar sniffen en een verstopte neus? Gebruik dan Nisita neusspoeling om slijm, virussen en bacteriën af te voeren. En Nisita neussalf om je neusslijmvlies te verzorgen. Nisita, reinigt en verzorgt je neus. Medisch hulpmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
Een nieuwe toekomst. Een verleden dat niet verdwijnt. Die passagier in. Een opera over schuld en medeplichtigheid. Vanaf 17 april bij Nationale Opera en Ballet. Kaarten via operaballet.nl.
Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Start je eerste voorjaarsmoment op een buitenkleed van Valero. Profiteer nu van korting tot 50% op Valero.nl. De vloerkledenspecialist.
Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
Hoe verklaar je het onverklaarbare? De grote schoonmaak. De nieuwe roman van tweevoudig Libris literatuurprijswinnaar Rob van Essen ligt nu in de boekhandel.
Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
Vijf jaar geleden namen de Taliban Afghanistan over. Niet iedereen kon vluchten.
We staan op het vliegveld, maar niemand van de ambassade was daar.
Wat ging er mis?
We waren veel te laat.
Het is ook een beetje een blamage voor BZ dat ze het op die manier gedaan hebben.
De documentaire serie Holland Gate. Morgen om 20:30 bij KRO NCRV op NPO 2.
Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Een positie met aanzien, maar ook een hondenbaan. Toch tijd dat er eens een vrouw komt als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Onze gast zometeen weet wel een goeie. Lammert de Vis, daar komt hij.
Ja.
Wordt duur betaald.
Letterlijk, ja, want veel vissers blijven deze week thuis. Waarom dat is, vragen we zo aan ze.
Oké, nu, oorlog op de werkvloer.
Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
Veel oudere werknemers bouwen richting hun pensioen langzaam af. En daar zijn ook speciale regelingen voor. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN. En daardoor komt er meer druk op de jonge collega's. In de studio is Lotte Prins, voorzitter van de Nederlandse Jeugdraad. Van harte welkom, Lotte. Je zit ook in het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad. En ook is hier Simon van Herpen van Ouderenbond AMBO-PCOB.
Goedemiddag.
Ook van harte welkom. Ja, het is dus, begrijpen wij uit dat rapport, jong tegen oud op de werkvloer. Ik kijk jullie even allebei aan. Lotte.
Ja, dat is het denk ik. En ik denk dat dat aan de ene kant ook dat we daar een beetje voor moeten waken. Dus dat dat ook heel erg zonde is dat volgens mij de dingen die heel naar zijn in het systeem wat we met elkaar maken voor jonge en oude werkenden, dat we dat straks gaan uitvechten inderdaad op die werkvloer.
Maar jij zegt het is wel een beetje zo.
Ik denk, je ziet dat in allerlei verschillende generaties heb je, denk volgens mij, en dat weet ik vooral namens de jonge generatie, zijn er best wel veel dingen waar je mee moet dealen tegenwoordig. Als je net op de arbeidsmarkt begint, ik noem even wonen, mentale gezondheid, wat je ook heel erg ziet op de werkvloer. Maar ook, vind je een baan, hoe ga je dat precies doen? En ik denk dat voor de oude generatie, daar kan jij denk ik meer over vertellen, ook hartstikke veel vervelende dingen gelden. En ik denk dat we een beetje moeten voorkomen dat we gaan afwegen wie is dan belangrijker.
Ja. Want Simon, ervaar jij dat ook zo? Vanuit de ouderen?
Dat
je tegenover elkaar gesteld wordt eigenlijk.
Nou, dat horen wij eigenlijk niet zo heel veel terug. We hebben natuurlijk het onderzoek gelezen, of het artikel in ieder geval, over het onderzoek waar het over gaat. Wat wij eigenlijk voornamelijk zien is dat er natuurlijk wel steeds meer ouderen op de werkvloer zijn. Dat die leeftijd ook oploopt. Dat mensen ook graag willen blijven werken langer, omdat ze langer fit blijven.
Ja, hallo, en we moeten, hè?
En we moeten, ja. Ja, maar we mogen en we moeten. Er is een groep die echt moet. Die heeft daarvoor, en er is een groep die graag wil. En ja, we kunnen ook steeds langer doorwerken. Er zijn regelingen voor. En die ruzie ervaren wij niet. En wij denken juist dat de generatie ouderen heel erg een helpende hand kan bieden aan de jongere generatie.
Mm-hmm. Ja, dat onderzoek waar we het over hebben, Lammert, wat staat daar precies in? Dat is van de AWVN.
Ja, dat veel bedrijven toch oudere werknemers ontzien. Zo biedt 90% regelingen, zoals extra verlof of aangepaste taken. En daar wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. Tegelijk verwacht bijna 3/4 van de werkgevers dat meer 60-plussers in de toekomst minder gaan werken.
Ja, Lotte Prins, die oudere werknemers, soms al 40 jaar aan het werken, dan moeten ze nog een jaar of 8. Die snakken ook wel naar een beetje rust.
Ja, dat snap ik ook wel. Die willen ook, volgens mij zijn jongeren ook heel redelijk. En ik hoop dat ouderen de andere kant op ook redelijk zijn naar jongeren. Volgens mij is dat ook logisch.
Mm-hmm. Ja, want de ouderen, die kijken ook, Simon, naar de jongeren. En die zien, ze hebben slechte contracten. Wat Lotte net vertelde, ze zoeken woonruimte. Soms hebben ze jonge kinderen. Ja, en dan ook nog inspringen voor de oudere collega's.
Ja. Nee, er zijn elke generatie heeft zijn problemen. En dat die problemen bij de jongeren zijn, dat zien ouderen ook. Ouderen hebben op hun beurt ook problemen. Hè? Want als we het over die woningmarkt hebben, bijvoorbeeld, om wat te noemen, zijn ook genoeg ouderen die willen verhuizen, maar dat niet kunnen, in verband met het feit dat er gewoon geen oudere woningen zijn. Nou, dus die hele woningmarkt zit wat dat betreft op slot. Elke generatie heeft zo zijn zorgen.
Ja, maar nou zei jij, Lotte, er zit ook iets in het systeem niet goed.
Ja, ik denk wat je ziet voor deze, als we het hebben over de problemen van deze nieuwe generatie werkenden, is dat jongeren bij ons aangeven, als wij vanuit NJR gesprekken met hun hebben, ik kan me niet meer op één probleem focussen. Dus ik heb en geen woningmarkt, er is wel een woningmarkt, geen woning. En ik vind bijvoorbeeld op de werkvloer, het recent onderzoek van FNV Young United blijkt dat 57% van de jongeren veel werkdruk ervaart. Dat is ook echt heel erg veel. Mentale gezondheid erbuiten. Ik maak me zorgen over de staat van de wereld. Volgens mij moeten we naar dat systeem kijken en hebben we daar juist die oplossingen tussen jong en oud voor nodig.
Maar wat je ook veel hoort, is dat ouderen zeggen, ja, die jongeren, zoveel kunnen ze niet hebben blijkbaar.
Dat hoor je wel eens inderdaad, ja. Maar wat in ieder geval een uitdaging is voor de werkgevers, denk ik, is om die ouderen juist dan die coachende rol te geven op de werkvloer. Om te zorgen dat zij die jongeren wat rust geven. Je ziet vaak dat mensen met veel werkervaring gewoon wat meer rust hebben in hun werk. Minder stress ervaren. En dat kunnen ze overbrengen. Kunnen ze misschien de jongere generatie helpen. Ik denk dat er een belangrijke rol in dit hele probleem is weggelegd voor de werkgevers. Die moeten gaan kijken naar de toekomst. We hebben te maken met vergrijzing, daar kan je niet omheen. Dus dan moeten misschien werkprocessen wat anders worden ingericht.
Maar wat voor coachende tips zou jij dan hebben voor jonge werknemers als Lotte?
Overval je me even mee. Ik ben 47, dus ik val een beetje tussen. Maar ik kan me wel voorstellen dat niet alles hoeft. Niet alles hoeft tegelijk. Dat zou misschien wel mijn eerste tip zijn. En dan komt het vanzelf ook allemaal wel weer goed op zijn pootjes terecht.
Ze willen te veel tegelijk al, dat het meteen goed is.
Nou ja, ze zijn er.
Kun je niet daar.
Daar lijkt het soms wel op. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi, die ambitie en dat willen, vooruit willen. Maar soms moet je even een beetje op de plaats blijven staan. En dan komt het ook, valt allemaal echt wel mee.
Kun je daar als jongere wat mee, Lotte?
Ik zou soms heel graag willen dat je ook niet alles tegelijk kan. Maar wat jongeren dus bij ons aangeven is dat ik kan het me niet veroorloven om op een van die dingen te focussen. Dus ik kan het me niet veroorloven om bijvoorbeeld helemaal in mijn werk te duiken als ik ook over 3 maanden mijn tijdelijke anti-kraakwoning uit moet. Of als mijn vrienden helemaal mentaal niet goed gaan en ik wil daar iets mee. Ik denk dat er wel heel erg iets in zit. Wat je ziet dat jongeren zelf ook wel aangeven. Goede begeleiding is ook onderzocht door FNV. Het moet niet iets zijn wat soms gebeurt. Dat moet iets zijn wat standaard structureel ingebed zit. En daarbij kan ik me wel heel erg vinden in het feit dat je iemand die al heel lang werkt vast ook heel veel ervaring heeft met zo'n 9-tot-5 baan. Daar moet je vast even aan wennen. Hoe doe je dat dan? En volgens mij kan je daar heel veel goede gesprekken over voeren.
Ja, maar als een oudere zegt, doe een beetje rustig aan. Maak je niet zo druk. Niet alles hoeft tegelijk. Kan dat ook klinken van, ja, jij hebt makkelijk praten, want jij hebt een extra vrije dag.
Ja, ik kan me dat ook voorstellen. Ik denk dat wat je heel veel ziet is dat er zijn al sinds mensenheugenis volgens mij heel veel vooroordelen tussen generaties. Dus we snappen altijd de andere generatie niet. Dat doen we al sinds Socrates. Volgens mij als we daar op de werkvloer juist wat meer over praten, dan kan je soms iets van elkaar leren. En bijvoorbeeld zo'n 9-tot-5, van hoe doe je dat nou? Moet je dan alles tegelijk oppakken of niet? Super interessant om daarvan als jongere generatie iets van ouderen van te leren. Ik vind het ook wel heel vet hoe begaan jongeren zijn met de wereld. Dat ze juist denken, ja, ik kan deze belangrijke problemen toch niet laten liggen. Dat je daar misschien soms ook wat advies kan geven. Van hey, kunnen we niet als ouderen ook daar wat aan doen?
Ja, Simon van Herbert, dat moet ook een wisselwerking zijn. En dat je ook het geluid van de jongeren serieus neemt.
Ja, zeker weten. Ja. We hebben te maken bijvoorbeeld met die verhoogde AOW-leeftijd. En dan willen wij ook als PCW zijn we daar tegen ook. Terwijl het voor onze huidige achterban natuurlijk niet zo heel belangrijk is. Want die zijn allemaal al 65 plus. Dus voor hun zal niet heel veel gaan verschuiven. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de toekomstige generaties kunnen stoppen met werken op het moment dat ze dat zouden willen. Dus dat mensen daar een vrijheid in hebben.
Daar zit ook dan wat uitzicht. Want ik kan me voorstellen, ook Lotte, dat jongeren nu denken, hoe lang moet ik werken?
Ik sta niet eens in de tabelletjes die nu gemaakt worden tot hoe lang ik nog door moet. Het zal ergens tussen mijn
70 uiteindelijk ook gebaat bij mooie regelingen.
73 ongeveer.
Ja, 73. Ja. Ik denk dat dat ook iets is waar jongeren zich echt zorgen over maken. En dat is, er zit heel veel onzekerheid in alles wat we denk ik als jonge generatie meemaken. Dus jongeren geven bij ons aan, als wij onderzoek doen, dat toekomstperspectief, hoe mijn leven eruit ziet, ik heb geen idee op heel verschillende fronten. Daar speelt sociale zekerheid ook een rol in als we die dus discussie openen.
Ja, ja, praat erover met elkaar. Niet alleen bij de koffieautomaat, maar misschien moet dat ook een beetje gestructureerd worden. Ik dank jullie beiden voor de komst naar de studio. Lotte Prins, voorzitter van de Nederlandse Jeugdraad, en Simon van Herpen van ANBO PCOB. Goedemiddag allebei. En zometeen, ja, hoe kan het toch dat het COA steeds dwangsommen moet betalen?
Eén vandaag.
Eerst lammert de vis. De oorlog in Iran die bereikt nu ook het bakje kibbeling in bij de viskraam.
Ja, de vis in die kraam zou zomaar duurder kunnen worden inderdaad. Want vanwege de hoge brandstofprijzen blijft een groot deel van de Nederlandse visserijvloot deze week aan wal. Geert Meun, secretaris van branchevereniging Visnet, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoeveel vissers gaan er deze week de zee niet op?
Nou, met name de grotere kotters, en dat zijn dus schepen rond de 40 meter lengte met wat hogere pk's, die zijn binnengebleven. Als je bedenkt dat wij er in Nederland nog ongeveer 35 à 40 hebben van dat aantal, dan blijven daar zeker 25, 30 van binnen.
Zo, en is dat ooit eerder gebeurd, dat zoveel van die grote schepen dan thuis blijven?
Ja, we hebben het één keer eerder gehad, en dat was met de oorlog Oekraïne-Rusland. Ook een enorme stijging van de brandstofprijzen. En toentertijd ook in relatie met coronamaatregelen. En toen hebben veel kotters ongeveer 5, 6 stillegweken gepleegd in die jaren.
Ja, maar meneer Meun, hoeveel extra geld is een visser nu kwijt door die gestegen brandstofprijs op dit moment?
Nou, voordat de oorlog uitbrak lag de gemiddelde prijs op 55 cent... bijna 60 cent, en we betalen nu meer dan een euro per liter. Dus dat gaat echt over, bij grotere schepen gaat het echt over 10.000, 12.000 euro per week extra aan kosten voor de brandstof.
En wat gaat dat nu betekenen? Welke vis is straks niet te kopen bij de kraam?
Nou, met name dus schepen die op tong, schol, tarbot en griet vissen, de platvis vissen. Dat zijn de vaartuigen die met name binnengebleven zijn. Dus ja, daarvoor ontstaat er absoluut een tekort. En we hebben ook niet de luxe om iets door te kunnen berekenen in de prijzen. Wij brengen onze vangsten verse vis naar de visopslag, en daar is de handel en verwerking en de kopers. En ja, die kijken natuurlijk ook naar het internationale verhaal voor vraag en aanbod. Dus wij kunnen niet automatisch iets doorberekenen wat misschien bijvoorbeeld in de transportsector wel is.
Want die internationale, die andere vissers, die gaan wel gewoon de zee op deze week.
Ja, nou ja, dat is in ieder geval nog wel aan de orde. In andere landen gaan er ook schepen voor de wal. Absoluut, Frankrijk, Spanje. Noem maar op. Dus overal begint dit zich op te spelen. Maar bij ons, ja. En ook de bemanningen natuurlijk. We hebben niet iets dat we opvarenden in de WW kunnen zetten. Nee. Het zijn allemaal maatschapvissers, kleine zelfstandigen. Dus dat betekent ook, als er geen besomming gerealiseerd wordt, dat zij geen inkomen hebben. Nee, dus want het is allemaal zeer ingrijpend.
Die zitten nu noodgedwongen thuis. Wat gaan die nu doen de hele week? Netten knopen, hun vrouw vervelen?
Ja, inderdaad. Misschien wat onderhoud plegen aan het schip. En ook zorgen dat het visgerij weer op orde komt. Inderdaad, dat soort werkzaamheden gaan zij uitvoeren.
Nou, sterkte ermee. Geert Meun was dat, secretaris van branchevereniging Visnet. En we hadden het over de thuisblijvende vissers.
ashamed of what I've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes, you lie, but I don't let it define you or define you. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes, you lie, but I don't let it define you or define you.
The Weeknd, In Your Eyes.
We hebben een afspraak gemaakt met het COA. 8 maart gaat het complex dicht. Dat was de afspraak. Ja. En wij vinden dat vertrouwen, dat hebben we uitgesproken naar onze inwoners in Hardenberg. En dat willen wij simpelweg nakomen. Dat is belangrijk. Dus wij doen ook een dringend beroep op de minister en het COA. Kom die afspraak na.
Ja, kom die afspraak na, dat zegt burgemeester Maarten Offringa. En niet alleen in Hardenberg, ook in Epe overschreed het COA de sluitingsdatum van een noodopvang. De deadline in Epe was 20 maart, dat was afgelopen vrijdag. En nu is de gemeente daar het zat. Elke dag dat de noodopvang open blijft, moet het COA meer dan 63.000 euro aan dwangsom betalen. Ja, hoe kan een overheidsinstantie als het COA zich niet aan de wet houden? Dat kunnen we vragen aan onze eigen verslaggever, Anne Fleur van Wanrooy, hier in de studio. Dag Anne Fleur, jij volgt het thema asiel voor één vandaag al een hele tijd. Het COA weet al sinds 2024 van die sluitingsdatum. Waarom lukt het dan toch niet?
Ja, dan ga ik wel iets zeggen wat ik al vaker heb gezegd hier. En dat is dat er een tekort aan plekken zijn. Daar komen we eigenlijk toch steeds op terug. En nu ook in dit Fletcher Hotel waar 268 mensen verblijven. Het COA zegt ja, we hebben gewoon geen andere plekken voor deze mensen beschikbaar. Dus wij staan met onze rug tegen de muur. En ja, ze moeten wel blijven. En dan kan je zeggen, ja, ze wisten dit al heel lang. Ja. Maar we weten ook al heel lang dat er extra plekken bij moeten komen. 38.000 plekken komen er nog tekort landelijk.
COA zit natuurlijk ook de hele tijd te bellen van is daar nog plek en dat lukt dan niet. Moet je dat ook echt zo letterlijk zo voorstellen?
Je hebt natuurlijk ook niet zomaar een opvangplek. Ook omdat we vooral willen inzetten op die structurele plekken. En we weten daarvan dat dat echt tijd nodig heeft voordat je dat hebt.
Ja. Maar iedereen weet van deze problematiek. En nu wordt er dan weer een dwangsom gaat er dan richting het COA. Maar ja, dan denk je altijd ook weer, COA is een overheidsinstantie. Gemeente is dat ook. Dan betaalt het ene overheidsorgaan, het andere overheidsorgaan.
Ja, dat is ook natuurlijk wel een beetje zo. Ja. Nou is het wel zo dat dit dan naar een gemeente gaat. Dus die kunnen dat op zich uitgeven zoals ze dat willen. We weten bijvoorbeeld van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel is, dat zij tot 5 miljoen nu aan dwangsommen hebben. En dat gebruiken ze nu om het centrum op te knappen. Dan denken jullie misschien, oké, lucratieve business. Ja. Maar de burgemeester van Westerwolde die zegt ook, ja, dit is niet wat ik wil natuurlijk. Zij willen dat geld eigenlijk niet. Zij willen gewoon dat COA zich aan de afspraken houdt. Maar ja, dit is nou eenmaal een drukmiddel wat zij kunnen gebruiken om ervoor te zorgen van, hey, COA, Dit is wat er in de bestuursovereenkomst stond. Dus ja, daar moeten jullie aan houden.
Maar werkt het dan ook als drukmiddel? Of is het iets wat COA incalculeert en denkt, nou ja, maximaal 5 miljoen. Oké, dan gaat het maar van de begroting af.
Nou, op zich werkt het wel als drukmiddel. Want die begroting gaat hierdoor inderdaad oplopen. En dat ziet die minister uiteindelijk ook. Dus dan gaat het COA misschien om wat meer zakgeld vragen bij de minister. Maar die gaat ook wel achter zijn oren krabben van, misschien zet dat toch druk om extra plekken te gaan veroorzaken. Want ja, dat is uiteindelijk de oplossing van het probleem.
Ja, maar aan de andere kant komen misschien ook steeds meer gemeenten op het idee om dit te doen. Je noemt Ter Apel, Hardenberg, Epe.
Ja.
Dus misschien zijn er nog wel meer die denken, nou.
Ja, en er zijn ook bijvoorbeeld in de gemeente Gelderland zijn er sowieso al aanstaande een aantal plekken die binnenkort moeten gaan sluiten. En landelijk weten we ook dat dat speelt. Dus ik denk zeker dat zij naar deze berichten gaan kijken met, ja, dat je dat dus blijkbaar wel kan doen. Aan de andere kant is het ook nog niet heel succesvol gebleken. Is het niet dat ze dan de boel opeens dicht gaan gooien. Ja. Dus ja, je haalt er veel geld op. Want nu ook, hè, tot 11 miljoen. Maar ja, of je nou echt ermee bereikt dat het dicht gaat.
Ja. Maar zeg nu ook een hotel, het Fletcher Hotel in Epe, dat krijgt ook een dwangsom, 17.000 euro.
Ja, dat is wel opvallend. Ja. Want dat komt omdat zij dit faciliteren. He, dus zij stellen die plek beschikbaar. Dus zegt de gemeente, ja, zij zorgen ervoor dat die opvang langer open kan blijven. Zij verdienen daar natuurlijk ook geld aan als het langer open blijft. Maar ja, aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, zij kunnen moeilijk de boel dichtgooien en zeggen, COA, bekijk het maar. Ja. We zetten die mensen op straat. Ja, dus ja, dat hotel wordt een beetje meegesleurd erin.
Ja. Wat doet dit soort berichten en dit soort praktijken met de relatie tussen gemeente en COA? Zit daar veel wantrouwen? Staan ze tegenover elkaar? Of zie je toch ook wel dat ze proberen samen oplossingen te bedenken?
Ja, wij hebben daar ook al wel eerder verhalen over gemaakt. Dat is ook al wat we terug horen als je dat bij gemeenten op gaat halen. Dat ze zeggen, COA is geen partij waar je goede afspraken mee kan maken. En dit soort berichten bevestigen dat wel echt heel erg. Dus je hebt nu veel gemeenten, hè, die staan aan de vooravond van het realiseren van zo'n opvang. Als je dan dit soort berichten ziet, ja, dat helpt natuurlijk helemaal niet. En ook niet voor het creëren van draagvlak. Want als je als gemeente, hè, sowieso al misschien tegen zo'n opvang bent, dan kan je dit natuurlijk wel gebruiken. Ja. Hè? COA kan je geen afspraken mee maken. Nee, het helpt niet. Mm-hmm. Nee.
Oké, okay. Nou ja, dank voor de uitleg, verslaggever Anne Fleur van
Wagen. Graag
gedaan. Ja, de waren vinden, onder de pannen zijn, dat is toch de gedachte waar veel vrouwen mee zijn opgegroeid. Maar als ze nou eenmaal midden in het leven staan, dan zijn er ook heel veel vrouwen die zeggen, ik hoef helemaal geen man. Journalist Caroline Spaans bijvoorbeeld, die spreken we zo, maar ook veel vrouwen uit het opiniepanel. Eerst het nieuws.
NPO Radio 1.
Jan van der Putten.
Het kabinet overlegt vandaag weer over de gevolgen van de toenemende gas- en olieprijzen. Het kabinet heeft tot nu toe geen maatregelen genomen, maar steeds meer partijen in de Tweede Kamer pleiten wel voor maatregelen tegen die hoge brandstofprijzen. Het kabinet heeft volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet nu twee opties.
Door te besparen, dus dat we met z'n allen minder gaan verbruiken en de schaarste minder wordt en dus ook die prijs minder gaat stijgen. Bijvoorbeeld door meer thuis te werken, OV aan te moedigen, de deelauto aan te moedigen. Ja, of toch die brandstofprijs verlagen door de btw te verlagen of de accijnzen te verlagen.
Morgen is er in de Tweede Kamer een debat over de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet trekt de wet in voor omgangsrecht van grootouders met hun kleinkinderen. Na een echtscheiding van vader en moeder kunnen veel grootouders hun kleinkinderen niet meer zien. De Eerste Kamer zag aan die wet heel veel bezwaren en toen trok het kabinet hem onverwacht in. Journalisten mogen het Pentagon niet meer in. Het Amerikaanse ministerie van Defensie weigerde bepaalde media de toegang omdat ze kritische verhalen maakten. En van de Amerikaanse rechter mag Defensie geen onderscheid maken. En als reactie komt er nu geen enkele journalist meer in bij het Pentagon. En consumenten en voetbalsupporters dienen een klacht in bij de FIFA over dure WK-kaartjes. De goedkoopste kaartjes zijn 150 euro. Finale kaartjes voor het WK betaal je ruim 3500 euro voor. En het verwijt is nu dat de FIFA misbruik maakt van zijn monopoliepositie.
Eén Vandaag. Suzanne Bosman.
Wat heb je als zelfstandige vrouw eigenlijk aan een relatie met een man? Een toenemend aantal vrouwen vraagt zich dat af. Joyce Boverhuis begint al te lachen van het opiniepanel. Maar ja, goed, jullie hebben het onderzoek naar gedaan. Klopt. En daarom zeg ik, een toenemend aantal vrouwen vraagt zich dat af en kiest ervoor om single te blijven. Blijkt dus uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Joyce, jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan. Wat ben je zoal tegengekomen?
Ja, we hebben dit onderzoek gedaan samen met het tijdschrift Libelle. Onder meer dan 7000 singles, ruim 15.000 mensen met een relatie, voornamelijk voornamelijk hetero-relaties, moet ik erbij zeggen. Ja, en dan is dus inderdaad de meest opvallende uitslag dat bijna de helft van de single vrouwen, 48%, zegt echt bewust ervoor te kiezen om geen relatie aan te gaan. En niet van, ja, het is zo gelopen, ik ben niemand tegengekomen, zo is het nou eenmaal. Nee, het is echt, dit is het plan. Moet ik er wel bij zeggen, het speelt bij alle leeftijden wel, vooral bij vrouwen boven de 35. Ze zeggen, ja, de datingmarkt is erg teleurstellend. Maar ik hoor ook vaak, ik heb het wel gewoon gezien, die relaties.
Dat met een man, dat...
ja, kijk, dat ze voelen... Ja, nou ja, ze voelen van, ik ben vrijer en zorgelozer eigenlijk zonder man. Zeker dat zorgelozer is belangrijk. Want ze voelen toch ook vaak dat ze in een relatie... ja, een soort van kind erbij hebben. Hè, dat ze moeten zorgen voor die man. Ja, nou ja, jij lacht, ja, maar nee, dat is echt...
alles bij voorstellen, ja.
Precies,
ja,
in een huishouden. Je moet bedenken, wat komt er op tafel, bij de boodschappen. Tot en met, dat is ook een veelgehoorde klacht, tot en met de cadeautjes voor de verjaardagen. Hè, dat twee mensen stappen op een fiets en de man vraagt, wat nemen we eigenlijk mee voor de jarige? Nou, de vrouw denkt
die
er allemaal
aan.
Die is
eigenlijk jarig, ja.
Precies. Ja. Dus ja, zij hebben echt zoiets van, ja, die energie die ik steek in een relatie, die wil ik eigenlijk liever in mezelf steken.
Ja, een van die bewust single vrouwen is journalist Carolien Spaan. Schreef daar recent een boek over. Ga terug naar start. En ook een essay in Volkskrant Magazine. Carolien, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jouw man overleed 10 jaar geleden plotseling. Je bleef achter met je zoon. Toen nog een baby. Daarna gedate. Ook nog samengewoond. Dit is een korte samenvatting van het boek. Maar op een gegeven moment dacht je, ik ben er nu wel klaar mee. Ik wil mijn leven niet meer delen met een man. Nou, we hebben net Joyce gehoord met de resultaten van het panel. Herken je een beetje wat Joyce daarin zegt?
Nou, ik herken het wel heel erg naar aanleiding van de door de reacties die ik heb gekregen op dat essay. Ik had een iets ander uitgangspunt in eerste instantie. Namelijk dat mijn zoon en ik het, tot ik die relatie kreeg, 6 jaar samen hadden gerooid. En ook echt samen leven hadden opgebouwd. En ik wilde graag wel een partner en een vaderfiguur voor mijn zoon. Maar toen het zover was, paste dat niet meer. En daarna eigenlijk, toen ik echt alleen was, dacht ik, hey, maar dit is iets wat heel goed bij mij past. Ik merkte inderdaad meer rust, meer ruimte, alle vrijheid. En daarnaast was ik ook eigenlijk altijd heel erg gewend om door de ogen van mannen of een partner naar mezelf te kijken. Dat er altijd iemand was om rekening mee te houden met andermans wensen, perceptie. En daardoor had ik misschien te weinig oog voor mezelf. Ja. En nu ben ik gewoon ik. En dat is lekker. Ja.
En je zegt ook, je merkte het in de reacties op het essay, op het boek ook. Want wat hoor je dan terug?
Nou, heel veel vrouwen die instemmend knikken van achter hun laptop of telefoon. Inderdaad, de vrijheid. Niet meer het gedoe. Het is toch nog allemaal scheef verdeeld. En daar zijn steeds meer vrouwen wel klaar mee, heel onaardig gezegd.
Oh ja, of gezegd zoals het is.
Ja,
Joyce, hebben jullie ook mannen ondervraagd? Want deze kant van het verhaal horen we nu ook via Caroline en via de vrouw uit het panel. Maar hoe staan mannen hierin?
Ja, mannen hebben we ook onderzocht. En dat is net een ander verhaal. Want van de single mannen zeggen 3 op de 10, 31% ervoor te kiezen geen relatie meer aan te gaan. Dus toch iets minder. Zij doen dat ook wel vaak vanuit het gevoel van vrijheid. Maar bij hen hoor ik ook vaak frustratie. Het eisenpakket van vrouwen tegenwoordig erg hoog is. Ze moeten mannelijk en vrouwelijk zijn. Humor hebben, financieel gezond. En mannen zeggen er iets van, graag of niet. Ik ga me niet aanpassen om een relatie te krijgen.
Ja, Paul van Lang is hoogleraar sociale psychologie aan de VU. Deed groot onderzoek naar liefdesrelaties. Nou, wat stelt u vast? Mannen ervaren veel meer voordelen van een liefdesrelatie dan vrouwen.
En die voordelen die zijn soms van praktische aard. Bijvoorbeeld het aandeel dat je hebt in het plannen en organiseren van het huishouden. Je hebt ook nog zoiets als sex drive, waarin mannen toch net even wat een sterkere seksdrive hebben dan vrouwen. Als je dan een relatie hebt, een vaste relatie hebt, dan is dat een hele mooie bijkomstigheid of voordeel. Maar het allerbelangrijkste in ons oog is dat een relatie die biedt de mogelijkheid voor sociale steun of emotionele steun in moeilijke tijden. En dat is iets wat mannen met name bij een vrouw zoeken in heteroseksuele relaties.
Ja, en vrouwen die zoeken dat dan ook vaker bij vriendinnen. Hè? Vaker dan mannen dat doen bij vrienden. Caroline Spaans, een begrip dat je vaak hoort in deze is mankeeping.
Nou, dat is eigenlijk precies wat net gezegd wordt. Ja. Ook met het voorbeeld van hebben we een cadeautje als je weggaat naar een verjaardag. Het is eigenlijk het onzichtbare sociale en emotionele werk dat vrouwen verzetten om hun partner up en running te houden. Binnen hetero-relaties. Dat is even belangrijk om erbij te zeggen. Dus dat betekent ook zorgen dat hij presentabel is qua douchen en schone kleren. En dat hij thuis een luisterend oor heeft. En het is natuurlijk volstrekt normaal en fijn om elkaar te helpen en te steunen binnen een relatie. Maar bij mankeeping is er eigenlijk sprake van eenrichtingsverkeer.
Maar het klinkt nu ook toch een beetje, sorry dat ik me als man er even tegenaan bemoei, als een soort Excel-sheet waarbij we allemaal vinkjes zetten. Dit moet, dat niet. Echte liefde laat zich daar toch niet door tegenhouden.
Precies een mannelijke man, reactie.
Een goed jasje aan heeft, toch niet?
Nee, maar wat je eerder zei over dat mannen nukkig worden omdat ze zich zo moeten aanpassen. Ja. Dat hebben ze natuurlijk heel lang niet gedaan en vrouwen wel. En kijk, vrouwen vragen denk ik niet heel veel, maar het is nu wel echt tijd dat mannen zich wat meer gaan aanpassen aan vrouwen. En dat is niet omdat wij daarom vragen of om zeuren, maar omdat mannen daar ook gewoon bij gebaat zijn. Want het resultaat is vervolgens dat steeds meer vrouwen afhaken. En dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Ja.
Zijn er ook vrouwen, Joyce, die je gesproken hebt, of in ieder geval die gereageerd hebben, die in een relatie zitten en die denken, alleen, dat zou best lekker zijn.
Ja, er zijn inderdaad wel vrouwen die daarvan dromen. Het is wel een kleine groep. 12% van de vrouwen in een relatie zeggen dat. Van, ik ben denk ik liever gelukkiger single dan in een relatie. Bij mannen wordt dat ook wel gedacht, maar iets minder. Kijk, om de redenen die we net al noemden, maar wat belangrijk is om te zeggen, is dat je ziet dat vrouwen steeds hogere eisen stellen aan hun partner en ook aan hun vrijheid. En ja, dat betekent dat gewoon een relatie niet meer vanzelfsprekend is voor ze.
Mm-hmm. Ja, Caroline Spaat, kun je ook voorstellen dat het op een gegeven moment toch anders loopt? Wat ze dan zeggen, ja, maar je moet echt een leuke tegenkomen.
Echte liefde?
Ja, dat zeggen ze dan altijd, echte liefde. Nee, maar het is niet, weet je, het feit dat ik op dit moment liever alleen ben en mijn leven zo inricht, het is geen heilige moeten voor mij. Het is iets wat nu bij de fase van mijn leven past en wat nu bij mij past. Ja. Maar als ik een keer een leuke tegenkom, dan ga ik niet zeggen van nou, uit principe ben ik single, dus ga maar weer weg. Nee, tuurlijk. Alleen, kijk, dat vrouwen hogere eisen stellen, dat komt ook ergens uit voort. Mm-hmm. En ik vind dat dat ook mag. Kijk, ik vind het onzin als je gaat zeggen van ja, hij moet zoveel verdienen en weet ik veel, dat je daar eisen op gaat stellen. Maar het feit dat een man emotioneel volwassen is, dat hij gewoon zijn aandeel doet thuis met de opvoeding. Ik vind dat dat volstrekt normale eisen zijn.
Oké. Dankjewel voor het vertellen hierover, Caroline Spaans. Het boek heet Ga terug naar start. En Joyce Bovenhuis, jou zien we vanavond in onze televisieuitzending. Om 6:30 is dat op NPO 1. Zometeen een reportage uit Limburg. Steeds meer streektalen en dialecten staan op scholen op het lesrooster. Of zijn op zijn minst een keuzevak. Ook in Limburg dus.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know. Ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know. Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like it cheats a puzzle case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My
My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Baby, 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 you don't know, you don't know, you don't know, you don't know anything about me. What do I know? I know your name. You don't know, you don't know, you don't know anything about me.
Milo, you don't know. In Twente kun je sinds kort weer Twents leren in de klas. In Groningen staat het Gronings op het lesrooster. In stemwijzers kwamen stellingen over dialect in lespakketten veelal voorbij. En nu is ook Limburgs dialect een keuzevak. Verslaggever Joris Kreugel was op het Vista College in Heerlen.
Dames en heren, nog even één toevoeging. Lotte en ik komen langs en voorkomen kijken wie het geeft en wie de bespreking lukt van de voorbeelden die het grap met gebracht.
Hans Bekkers, ja. Docent, Limburgs dialect, Limburgs cultuur.
Een voorvechter van meer Limburgs in het onderwijs.
Je hebt een redelijk volle klas zo.
Ja, dat klopt. En het zijn ook enthousiaste studenten met verschillende achtergronden. Dat maakt het ook leuk. En wat ik er zelf heel leuk aan vind en niet verwacht had, is dat er toch ook veel studenten zijn die van huis uit geen Limburgs spreken. En vanuit het zoeken naar identiteit, achtergrond, toch hier komen om iets meer te leren over Limburg en over het Limburgs.
Het gaat niet alleen om de taal, het gaat dus ook om de cultuur.
Dat is het. Dus er zit wat historie in, er zit wat cultuur in, er zit wat taal in. Maar dan vooral toegepast in de beroepscontext. Want al deze studenten komen in verschillende beroepsgroepen terecht. We hebben horeca, we hebben kinderopvang. Dan zie je dat er een methodiek komt om Limburgs te gebruiken naast het Nederlands in de kinderopvang. Ja, dat is een enorme groei, heeft dat doorgemaakt de afgelopen 2 jaar. Dus dat is ook iets waar ze in het werkveld mee in aanraking komen.
Het Limburgs dialect gaat verloren?
De taal staat wel onder druk en je ziet dat in steeds meer gezinnen minder Limburgs wordt gesproken. In oudere generaties ligt dat aantal nog op boven de 70%. In hun leeftijdscategorie, dus tieners, twintigers, dan is dat al gezakt naar 25%.
Een paar jaar en het is uitgestorven.
Dat is wel de vrees.
Waarom haken Limburgers af?
Het wordt niet onderhouden, dat is één. Vergelijk ik het bijvoorbeeld met het Fries, waar je toch meer stabilisatie ziet. Daar zit het ook meer in systemen, zoals het onderwijs. Maar we hebben hier ook te maken met een regio natuurlijk met veel dynamiek. Dus veel mensen vanuit andere plekken in het land die komen hier wonen, veel kenniswerkers. En door vermenging vindt ook standaardisering van een taal plaats, vaak tussen het standaard Nederlands of het Engels. Dat hoor je heel veel en dat is prima. Maar als je geen onderhoud pleegt aan de taal, ja, dan is het net als de auto. Op enig moment begint die mankementen te vertonen, totdat hij het niet meer doet.
Ik sprak net ook een paar studenten en die zeggen ik schaam me ook wel als het gaat om het Limburgs, als ik buiten de provincie kom. Zou dat ook een reden kunnen zijn dat een hoop jongeren denken, nou laat me zitten, ik wil er niet mee geassocieerd worden?
Ik denk dat dat zeker speelt, maar tegelijkertijd is dat ook iets wat bij iedereen tussen de oren zit, zowel bij Limburgers als ook misschien de rest van het land. Je zou dezelfde vraag kunnen stellen over het Nederlands. Is dat belangrijk dat dat blijft bestaan? Of kunnen we beter met z'n allen Engels gaan spreken, want dat verstaan ze beter
praktisch
in Europa. Ja, misschien wel praktisch, maar ik denk dat veel Nederlanders dan ook het gevoel hebben, er gaat iets van onze identiteit verloren. En dat geldt voor het Limburgs of een andere streektaal, geldt dat natuurlijk net zo goed.
Wat ik heb gemaakt, moet ik nou dus laten zien en dan moeten zij dat beoordelen. Okay.
Ja, precies. Probeer dan eens naar te kijken. En wie zou ze dan het voorbeeld wat ze hebben, wie zou ze dat beoordelen?
Ik dacht dat jullie dialect spraken hier in de klas, maar jij spreekt gewoon Nederlands.
Ik ben niet zo goed in plat praten.
Je hebt niet van huis uit meegekregen, dus?
Nee. Ja, mijn moeder en mijn oma spreken plat, maar dan heb je het ook gehad, dus.
Ben jij nu het dialect aan het leren omdat je straks in jouw werkveld daarmee te maken krijgt?
We hebben een meisje op de opvang die Limburgs praat en met haar heb ik het wel geprobeerd, zeg maar. Dus nu merk ik dat sommige kinderen bijna alleen maar plat praten, dus dan is het wel handig als jij het ook een beetje kan. Ik vind het jammer dat ik niet, zeg maar, met de meeste mensen plat kan praten, want ook ik werk in een restaurant en daar praten ook heel veel mensen plat en dan kan ik niet terugpraten. Dan moet ik gewoon Hollands terugpraten, zeg maar. Dat ben ik nou aan het leren. Dus.
Gaat het nu beter?
Ja.
Vind je het ingewikkeld?
Ik vond het ingewikkeld, maar ik praat heel veel verschillende soorten plat dialect door elkaar, zeg maar. Dus, want ik krijg, zeg maar, van het kerkraad krijg ik mee. Van allerlei verschillende soorten dialecten krijg ik van alles mee en daar maak ik één geheel van of zo, ja.
Wat vind je het mooiste aan dialect?
Ja, dat is een goeie.
Mika en Jetsen.
Ja. Oer kerkraden.
Wat zeg je?
Kerkradenaar.
Ah, Kerkradenaar. Ja. En jij?
Ik kom uit Sittard.
Jullie hebben gekozen om Limburgs te gaan volgen. Waarom?
Ik zou zelf ook graag dialect willen leren.
Maar dat kon je niet?
Ik ben er helaas niet mee opgegroeid. Mijn ouders spraken wel dialect, maar ja, thuis niet. Ja,
maar je luisterde nooit?
Ze spraken geen dialect thuis.
Oh, ik dacht dat je niet luisterde naar je ouders.
Precies, ja, ja, ja.
Dat is ook weer het mooie aan het Limburgs, toch?
Absoluut, ja, ons eigen taaltje. Hè?
Waarom vind je het dan wel zo belangrijk om het dialect wel onder de knie te krijgen?
Ja, ik vind toch wel iets van ons. Het is ja, Limburgs. En ik vind het belangrijk dat dat niet uitsterft. Want eigenlijk alleen de oudere generatie die praat ja, met name plat dialect.
Jits, hoe zit het bij jou?
Het is eigenlijk iets van ons. En ik ben eigenlijk trots op dat ik Limburger ben.
De jonge generatie die raakt het kwijt. Hè? Het dialect, de cultuur. Maar jullie pakken het op.
Het willen doorgeven aan de kenner. Ook later aan onze eigen kenner.
Nooit verloren gaan.
Nooit verloren gaan.
Snap je ook dat een hoop jongeren afhaken als het gaat om het dialect?
Ja, absoluut. Ja, sommige van mijn vrienden die schamen zich daar wel voor om dialect te proberen te spreken. Dat krijg je ook wel vaak door in Amsterdam of zo. Ja, dan wordt er op een gegeven moment ook Duits tegen je praat. Dan denk ik van, ben gewoon Nederlands, maar ook Limburgs. Maar je kunt gewoon Nederlands tegen me praten. Ja. Ja.
Iedereen doet belachelijk over ons, maar wij zijn wel de mooiste provincie van het land.
Oké, dat zeggen ze daar in Limburg. In een reportage van Joris Kreugel.
Welcome to New York and to the United Nations headquarters. You are going to take over the most impossible job on earth.
Ja, de meest onmogelijke baan ter wereld. Die komt vrij, die van secretaris-generaal bij de VN. Al sinds de oprichting, meer dan 80 jaar geleden, is dat een man. Maar daar zou dit jaar wel eens verandering in kunnen komen. De termijn van de huidige voorzitter, Antonio Guterres, die verloopt. En voor 1 april moeten nieuwe kandidaten worden voorgedragen. Lotte van der Boom van de jongerentak van de Atlantische Commissie. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Lotte, verbaast het jou nou dat er nog niet eerder een vrouw op die positie heeft gezeten?
Nee, eigenlijk niet zo. Als je kijkt naar hoeveel vrouwelijke staatshoofden we bijvoorbeeld op het moment hebben, dan zijn dat er slechts 28. Terwijl we hebben ongeveer 200 landen in de wereld. Dus nee, eigenlijk verbaast was me heel erg niet. En je ziet ook dat de VN heeft toch een beetje het imago van een vrij conservatieve club. Dus het feit dat alleen maar mannen zijn geweest past ook wel in dat plaatje. Maar misschien gaat het nu veranderen. Ik hoop het.
Jij hoopt dat, ja. En niet alleen jij, want wereldwijd hebben 200 maatschappelijke organisaties opgeroepen om bij het selectieproces vrouwen te steunen. Zou dat verschil kunnen maken, denk je?
Weet ik niet, maar ik hoop in ieder geval van wel. Je ziet namelijk, het zijn 200 maatschappelijke organisaties. Het is niet zomaar een aantal. En naast organisaties hebben ook best wel wat grote namen en wat oud-VN-rapporteurs bijvoorbeeld zich aangesloten bij deze campagne. Dus ik denk in ieder geval dat de oproep wordt gedaan, dat al een goed signaal verstuurt.
Mm-hmm. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Lammert, wat doet hij nou precies?
Nou, de SG wordt gezien als het hoofd van de VN. Hij of zij natuurlijk draagt onderwerpen aan bij de Veiligheidsraad, heeft ook een diplomatieke rol op het wereldtoneel. Guterres is op dit moment dus de SG en had illustre voorgangers als Ban Ki-moon en Kofi Annan. En de 10e secretaris-generaal moet dit jaar gekozen worden en kan dan in 2027 beginnen.
Ja, en nou zegt Guterres er zelf over, Lotte, het is the most impossible job on earth. Ja. Nou, moet je dat nou willen, als vrouw?
Kijk, het risico natuurlijk dat veel vrouwen hebben in topposities is dat ze dan een onmogelijke baan krijgen en dat ze daarna erop worden afgerekend als vrouw. Dus dat is wel een risico, maar tegelijkertijd is dat denk ik niet een reden om het niet te doen. En ik denk juist persoonlijk dat een vrouw op dit moment heel voordelig zou kunnen zijn bij de Verenigde Naties, omdat er gewoon zoveel moet gebeuren qua hervorming en het aanzien van die organisatie moet gewoon heel erg weer omhoog gekrikt worden. Nou, misschien is een vrouw juist wel heel geschikt om dat te doen.
Ja, want kan een vrouw nou verschil maken op die positie?
Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen die de positie heeft echt wel een verschil kan maken. Maar het gaat er uiteindelijk ook om hoe de wereld om je heen zich ontwikkelt. En de wereld bijvoorbeeld, om Guterres even te noemen, dat was een topdiplomaat met hele goede diplomatieke vaardigheden. Hij werd echt verwacht dat hij dé SG van de VN zou worden met heel veel succes. Maar ja, op het moment dat hij werd begonnen in 2017, toen was Donald Trump net verkozen. En we zien wat er daarna allemaal is gebeurd in de wereld. Dus hij heeft het ook niet echt makkelijk gehad in deze baan. Dus ik kan me voorstellen dat hij met een moeilijk gevoel weggaat zometeen.
Mm-hmm. Ja, maar goed, er wordt vaak gezegd, vrouwen kijken anders naar problemen in de wereld?
ik denk dat dat wel klopt enigszins. Ik denk dat vrouwen meer zijn van bijvoorbeeld meer van consultaties, meer coalities smeden, meer veerkracht wellicht ook. Meer soort poldermodel dat wij in Nederland kennen. Ik denk dat vrouwen dat natuurlijk meer in hun leiderschap hebben. Maar aan de andere kant denk ik ook, om ook even niet vrouwen positief te discrimineren, dat als een man deze vaardigheden heeft, dat een man ook een hele succesvolle secretaris-generaal zou kunnen zijn.
Mm-hmm. Ja, maar misschien moet het gewoon eens uitgeprobeerd worden. Ja, er is een speech van Reese Witherspoon, hè, de actrice en producent, die een punt maakte, die zegt: vrouwen zijn heel goed in staat om snel oplossingen te bedenken, maar zo worden ze eigenlijk nooit afgeschilderd.
What do we do now? Seriously, I'm not kidding. Go back and watch any movie and you will see this line over and over again. You're going to see it now. I'm telling you. My daughter watched a movie last weekend. She goes, Mom, I heard that line. And I love to ask questions, but it's my most hated question. And I dread reading scripts that have no women involved in their creation because inevitably I get to that part where the girl turns to the guy and she goes, what do we do now? Now, do you know any woman in any crisis situation?
Heb jij het wel eens gezegd, Lotte? Misschien?
Ja, ik vind dit echt een geweldige speech. Want ik herken dit heel erg van alle vrouwen in mijn omgeving.
Die zeggen dat allemaal?
Die juist in een crisissituatie zich juist zich oppoppen als degene die met een oplossing komt. En ik denk dat dat bij de... Ja, ik geloof er heel erg in. Ik ben fan van Reese Witherspoon en fan van deze speech. Ik denk dat bijvoorbeeld vredesakkoorden zijn ook veel duurzamer als vrouwen deelnemen aan onderhandelingen, blijkt uit allerlei onderzoeken. Landen met meer vrouwen in het parlement hebben minder mensenrechten schendingen. Instellingen waar vrouwen hoge posities hebben zijn vaak minder vatbaar voor corruptie. Ja. Nou, ik denk dat het allemaal dingen zijn die we ontzettend kunnen gebruiken bij de VN.
Ja, en je moet ook wel een beetje Trump-proof zijn, hè? Lijkt me. Toch?
Dat denk ik ook, ja. Ja.
Wie zou het kunnen?
Ja, ik vind het moeilijk. Er worden al een paar namen genoemd. Michelle Bachelet uit Chili. Zij is voormalig president van dat land. Zij wordt genomineerd en heeft best veel steun onder Zuid-Amerikaanse landen. Je hebt ook Rebecca Greenspan wordt genoemd uit Costa Rica, voormalig vicepresident. Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland hoorde ik ook voorbij komen. Zij heeft toevallig ook een boek geschreven over een beetje leiderschap met gevoel en vrouwelijk leiderschap.
Heeft haar baby wel eens meegenomen naar de algemene vergadering?
Precies, dus ik denk dat soort namen wel succesvol zouden kunnen zijn.
Ja, en dan ben je het en dan zeg je dan... Ja, kan het ook misgaan natuurlijk voor een vrouw. Soms wordt er wel eens gezegd van de emancipatie is pas echt klaar als vrouwen kunnen mislukken op topposities.
Dat denk ik ook. Ik denk dat dat klopt. En ik denk ook dat je positief moet insteken. Wie die baan ook gaat krijgen, heeft het gewoon best wel lastig. Maar dat betekent ook dat het daarom een super interessante baan is om te hebben. En de Verenigde Naties is natuurlijk zo'n bijzonder orgaan. En het enige orgaan ter wereld waarin alle landen bij elkaar komen. Dus ik denk ook dat we de waarde van de VN, ondanks alle kritiek op de organisatie, dat we dat niet moeten onderschatten. En dat leider zijn van de VN ook een hele eervolle baan is. Ondanks dat het lastig mag zijn.
Weet jij hoe die benoeming gaat? Zijn het nu mannen die gaan bepalen of het een vrouw wordt of niet?
Ze hebben een aantal jaar geleden het proces wel transparanter gemaakt. Maar er worden kandidaten voorgedragen die moeten een soort visie presenteren. En die gaan dan deelnemen aan allerlei hoorzettingen in de Veiligheidsraad en in de Algemene Vergadering. Maar de Veiligheidsraad is uiteindelijk degene die bepaalt wie genomineerd wordt en wie naar voren wordt gebracht. Nou ja, in die Veiligheidsraad zit Rusland, zit China, zit Frankrijk. Ja. Zit Frankrijk en zit Engeland onder andere. En die vijf landen hebben, dat zijn de permanente leden, die hebben ook vetorecht.
Oké, we steken het positief in. Okay, ja, we gaan er positief in. Lotte van der Boom, dankjewel. Lotte is van de Jonge Atlantici. En zometeen in één vandaag. Miljoenen betalen Nederlandse gemeenten aan wachtgeld voor wethouders die zijn weggestuurd, maar ook wethouders die zelf zijn opgestapt. En gemeenten zitten al zo krap. Kan het geld niet beter naar de jeugdzorg, bijvoorbeeld?
NPO Radio 1.
Hij is speaker bij motocrosswedstrijden.
Maken we even het geluid van de motoren, ja?
Ja, we gaan beginnen met de eerste match van de 500ste C-klasse.
Dat ik verwachtte dat ik tegelijk een enorme aantrekkingskracht moest voelen. Gebeurde af en toe wel, maar dat was meestal bij types die helemaal niet gezond waren voor mij.
Ik heb me verbaasd over de gelatenheid waarmee mensen het zoveelste datalek over zich heen lieten komen.
Villa VDB met Jurgen van den Berg. Zometeen om 14:00.
NPO Radio 1.
Wie luistert, weet meer.
Ster. Deze klassieker altijd al live willen horen? Dat kan. Op 3 oktober speelt het Koninklijk Concertgebouworkest Beethoven's 9e in de Ziggo Dome. En in de iconische finale mag het publiek meezingen. Tickets via ticketmaster.nl.
Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
Of,
hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Bombardementen, zwarte rookpluimen, sirenes. Het is chaos in Libanon. Meer dan 1 miljoen mensen zijn op de vlucht. Ze zijn alles kwijtgeraakt. Stichting Vluchteling helpt met onderdak, dekens en voedsel. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl.
Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
De theatersensatie Harry Potter. Volgens het AD een flinke vleug Pottermagie in optima forma. Bekroond met 4 sterren. Mis het niet en boek nu op harrypotteronstage.nl.
Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
NPO Radio 1. 1 uur.
Susanne Bosman. Als het economisch tegenzit, zijn jongeren als eerste de pineut. Dat lazen we in BN De Stem. Zij werken vaker in sectoren die als eerste geraakt worden. Nou, we zoeken het zo uit in Feit of Fictie in 1 Vandaag. Na het NOS Journaal. Jan van der Putten.
Een maximumprijs aan de pomp of een verlaging van de brandstofaccijns. In Den Haag klinkt de roep voor zulke maatregelen om mensen te helpen met de stijgende energieprijzen. Die roep klinkt steeds luider. Maar de Nederlandse Bank noemt zulke plannen onverstandig. Ruben Echt van de economieredactie. Jij was bij de Nederlandse Bank, bij de jaarcijfers. Het leven wordt duurder, maar ingrijpen, dat vinden ze niet nodig.
Ja, nou ja en nee, laat ik het zo zeggen. Kijk, alle maatregelen die nu worden ingesteld, ja, die moeten worden betaald. Dat zegt DNB. En het begrotingstekort van Nederland, die loopt op. Dus ja, die rekening, die krijgen we eerder vroeger dan later weer terug. Ja, en DNB, die presenteerde dus dat jaarverslag. Daarin hebben ze ook gekeken naar wat er kan gebeuren met de economie de komende 2 jaar door de huidige situatie. Ze hebben daar de brandstofprijzen van de laatste tijd in meegenomen. Ja, en dan verwacht ook DNB dat in het ergste geval de economie bijna kan stilvallen en de prijzen flink weer gaan stijgen. Maar, zegt DNB, dit is niet de situatie van de inval van Rusland in Oekraïne, die uit 2022... Dus denk eerst goed na voor je met maatregelen komt.
Maar ja, die prijzen blijven maar stijgen aan de pomp. De mensen voelen nu de pijn. Waarom wil DNB geen haast?
Nou, omdat DNB zegt, je moet echt mensen helpen die het echt nodig hebben. Kijk, de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, ja, die begrijpt ook wel dat er wordt nagedacht om mensen te helpen. Dat ziet ook DNB, want in hun berekeningen, ja, daar zie je dat mensen met een lager inkomen echt veel meer de klos zijn, financieel gezien. Maar, zegt Olaf Slijpen, denk dus eerst goed na.
Dit soort maatregelen kosten heel veel geld.
Dat geld is er eigenlijk niet. Dus ik begrijp heel goed dat er mensen zijn, zeker mensen met een laag inkomen, zeggen ja, ik kom nu echt wel in de problemen. Daar kijkt het kabinet ook naar. Ik denk ook dat het goed is dat het kabinet daar goed naar kijkt, maar daar ook gewoon even de tijd voor neemt. Als we nu 10 cent van de brandstofaccijns zouden afhalen, dat kost 1 miljard, dan moeten we als belastingbetaler toch ophoesten. Ik denk dat met die 10 cent mensen ook niet super blij zijn. En mensen zoals ik hebben dit echt niet nodig. Dus zorg dat dat geld dan ook echt terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben.
Het zijn moeilijke tijden. Hoeveel zorgen maakt de Nederlandse Bank zich eigenlijk over de situatie?
Nou, ik moest denken aan een gesprek dat ik eind vorig jaar met Olaf Slijpen had. Toen sprak hij over code oranje. Hij noemde zich even de weerman van de Nederlandse Bank. Code oranje is het, zei hij. Op dat moment was er een handelsoorlog. Nou, daar hebben we na de jaarwisseling een Amerikaanse dreiging om in te vallen in Groenland is daarbij gekomen. Inmiddels wordt Iran al 2 weken gebombardeerd. Dus ik vroeg aan Slijpen vandaag, ja, wat voor kleur is het nu? Hij houdt het bij oranje, maar dan wel op donker oranje. Van code rood wil hij nog niet spreken. Want, zegt Slijpen, dat vinden we pas als een financiële instelling zwaar getroffen wordt door alles wat er gebeurt. Onze eigen banken, verzekeraars en pensioenfondsen, ja, die kunnen wel een stootje hebben. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien met alle problemen die er zijn geweest. Maar, zegt ook Slijpen, het kan gebeuren dat een grote instelling in het buitenland wordt getroffen. Bijvoorbeeld een Amerikaanse bank. Nou, ons financiële stelsel, dat is wereldwijd heel erg met elkaar vervlochten. En als dat gebeurt, ja, dan zou ook zomaar kunnen dat onze banken, verzekeraars en pensioenfondsen klappen krijgen. Maar, zo blijft Slijpen benadrukken, zover is het allemaal nog niet. Maar goed, het blijven allemaal dagkoersen.
Ruben Eg van de economieredactie. Iran en Tel Aviv hebben vannacht over en weer raketten afgeschoten in Tel Aviv en Haifa. Iran en Israël moet ik zeggen. In Tel Aviv en Haifa raakten enkele mensen licht gewond en er is veel schade. Over de schade in Iran is niets bekend. En buurland Libanon heeft de Iraanse ambassadeur het land uitgezet. Iran steunt Hezbollah en sleept ons zo de oorlog in, zegt Libanon. In Antwerpen zijn 2 jongeren opgepakt voor brandstichting in de Joodse wijk. Ze zouden een auto in brand hebben gestoken. Ook zouden er juwelen uit de auto zijn gestolen. Justitie in Antwerpen onderzoekt of er sprake is van antisemitisme. En het kabinet trekt de wet in voor omgangsrecht van grootouders met kleinkinderen. Na een echtscheiding van vader en moeder krijgen veel grootouders hun kleinkinderen niet meer te zien. De Eerste Kamer zag veel bezwaren aan die wet en het kabinet heeft hem ingetrokken. In de rechtbank van Amsterdam is het hoge beroep in de zaak van Ali B. aan de gang. De rapper werd 2 jaar geleden veroordeeld voor verkrachting en poging tot verkrachting. Een verklaring van Ronnie Flex was voor de rechtbank bewijs voor verkrachting van een van de vrouwen. Maar volgens Ali B. klopt die verklaring niet. Verslaggever Mark Hamer.
Daarin probeert nu de verdediging van Ali B. te zeggen, ja, die verklaringen die geven helemaal niet aan dat er sprake is van verkrachting. Nou, dat is een beetje de tactiek zoals volgens mij de verdediging bezig is. Twijfels zaaien over dat steunbewijs wat in deze zaak de vorige keer wel tot de veroordeling heeft geleid. En nu dat proberen ze dus dat onderuit te halen.
Ali B. hoopt met zijn hoger beroep op vrijspraak. En het OM ging ook in hoger beroep. Het OM wil juist een hogere straf voor de rapper. Bij voetbalbond FIFA is een klacht ingediend over de ticketprijzen van het WK. De klacht komt van een consumenten- en supportersorganisatie. Die spreekt over exorbitante bedragen. Kaartjes voor de eerste wedstrijden kosten rond de €150. En tickets voor de finale kosten meer dan €3500. Volgens de organisatie maakt de voetbalbond misbruik van zijn monopoliepositie. De supportersorganisatie klaagde eerder al over de prijzen, waarna de FIFA besloot per wedstrijd enkele honderden kaarten wat goedkoper te maken. Maar daar nemen de organisaties geen genoegen mee. Het is 6:01, het weer nog. In het noorden een bui, verder nog droog. Het is 11 tot 16 graden. Vanavond regen en veel wind. En morgen buien, soms met hagel en onweer. En morgen wordt het 1 graad of 7.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Bij gemeente klotst het geld bepaald niet tegen de plinten. Terwijl er soms pijnlijk in de uitgaven gesneden wordt, geven ze samen miljoenen uit aan wachtgeld voor voormalige wethouders. Lambert, jongeren zijn de pineut.
Ja, zometeen in Feit of Fictie checken we of werkende jongeren altijd als eerste worden geraakt als de economie tegenzit.
Nu, waar haalt Israël het geld vandaan?
Vraag 1 vandaag.
En die vraag die komt van Douwe Baas uit Wierden. Meneer Baas, goedemiddag.
Goedemiddag.
U vraagt zich af hoe Israël zulke grote militaire uitgaven maar kan blijven doen?
Ja, het is, ze hebben volgens mij weinig natuurlijke bronnen. En ze blijven maar aanvallen op Gaza, Libanon, Iran in zijn volle zin. Dat vraag maar, waar komt het geld dan toch vandaan?
Ja, en die vraag kwam bij u op toen u naar het nieuws zat te kijken, neem ik aan?
Ja, 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 dit is elke dag alweer.
Ja. We leggen uw vraag voor aan Erla Graciani. Zij is universitair hoofddocent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, mevrouw Graciani.
Goedemiddag.
U doet onder meer onderzoek naar de Israëlische bewapenings- en veiligheidsindustrie. Dus u bent de persoon om deze vraag te beantwoorden. Meneer Baas zegt, ja, Israël heeft maar weinig natuurlijke hulpbronnen. Waar halen ze het geld vandaan? Eerst maar eens die hulpbronnen, is dat zo?
Nou, er is niet veel, maar er zijn sinds 15, 16 jaar geleden is er wel veel gas gevonden in de Middellandse Zee voor de kust van Israël. En dat wordt echt, dat zijn grote velden die waarschijnlijk nog veel meer gas in zich hebben dan we nu weten. Dus dat is wel een bron die vrij recent is, die wel bestaat. Maar verder is inderdaad, er zijn geen grote olievelden, et cetera, zoals andere landen in de regio hebben. Maar gas is er en dat wordt ook geëxporteerd naar buurlanden.
Oké, dus daar verdienen ze enigszins mee. Maar waar betalen ze dan het oorlog voeren van?
Ja, dus dat is een van de dingen die geëxporteerd worden, maar dat is niet de grootste export van Israël. Kijk, Israël is natuurlijk heeft best wel een sterke economie. In het algemeen, als we kijken. Ondanks alle. Alle oorlogen die inderdaad Israël kiest te voeren. Een van de grote bedrijven, zeg maar, de high-tech is heel erg belangrijk in Israël. Er zijn heel erg veel bedrijven die heel veel high-tech ontwikkelen. Dus veel ook machinerie, maar veel ook onderdelen voor machines, voor computers, voor telefoons. Die komen uit Israël en die worden verkocht veelal aan de Verenigde Staten. Europa is een grote afzetmarkt, maar ook is een grote diamanthandel. Het is ook een grote exportproduct van Israël. Ook landbouwproducten die worden ook zeg maar naar Europa geëxporteerd en naar andere landen. Medische instrumenten, et cetera. Ja. Er zijn echt best wel veel exportproducten waar mensen niet zo snel over nadenken, mm-hmm. Die uit Israël komen.
Ja, maar waar we wel eens van horen is wapens die ze exporteren.
Ja. Precies, nou goed, dat is natuurlijk ook waar ik onderzoek naar doe. En dat is eigenlijk onderdeel ook van al die high-tech, al die software die ook gemaakt wordt. Dat zijn ook heel vaak is dat technologie die wordt gebruikt in defensie. Dat zijn ook wapens zelf, maar ook echt technologieën die kunnen worden gebruikt in computers. Als we het hebben over cybersoftware bijvoorbeeld. Om te beschermen tegen cyberaanvallen. En dat is ook een heel groot exportproduct van Israël. Wat zelfs ook groter is geworden de afgelopen jaren. Bijna. Zelfs al in de oorlogen die ook in Gaza de aanvallen zijn gevoerd. Daar zijn nieuwe technologieën gebruikt die dan ook weer verkocht worden naar het buitenland.
Ja, maar intussen geven ze ook heel veel. Want u zegt, ja, er komt wel binnen via alle export van high-tech en wapens en dergelijke. Maar ze geven nu ook heel veel uit. Heeft Israël daar inmiddels niet enorm last van?
Nou, je ziet het al dat het iets terugloopt nu, zeker nu de afgelopen paar weken. Dan zie je echt al dat de economie enigszins toch in de moeilijkheden komt. Maar ze krijgen natuurlijk heel veel steun, zeker voor defense, van de Verenigde Staten. Dus dat is echt een heel groot vermogen, komt daar eigenlijk van binnen van de Verenigde Staten. Die heel veel baat bij ook dat Israël zichzelf goed kan verdedigen. Er komt genoeg geld ook binnen om dit dus nog wel even te kunnen volhouden, lijkt het.
Ja, nou, meneer Baas, we horen het veel via de export van high-tech en wapens. Daar verdienen ze het geld mee.
Ja.
En daardoor kunnen ze dus al die aanvallen op buitenlanden bekostigen.
Mm-hmm. Dus ondersteunen ze eigenlijk een beetje mee.
Mm-hmm. Ja, zeker. Europa steunt ze zeker mee, ja.
Ja. Hoe lang, mevrouw Graciani, hoe lang kan Israël doorgaan zonder in een diepe recessie te raken?
Nou, het lijkt erop dat het nog, helaas zou ik zeggen, want ik vind dat het nu al lang zou moeten stoppen. Maar dat het nog wel even door kan gaan, nogmaals, ook met echt grote steun van de VS. Dat is natuurlijk een hele grote, heel groot vermogende entiteit. Dus dat kan nog wel eventjes voordat er echt heel grote economische problemen komen.
Nou, dank u wel voor uw uitleg. Erla Graciani was dat, universitair hoofddocent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En dank voor het stellen van de vraag, Douwe Baas uit Wierden. Mocht u nou denken, ik zou graag een antwoord willen weten op een vraag die ik heb, laat het ons weten. We zoeken graag naar antwoorden. Dan gaat u naar onze website 1vandaag.nl of stel die vraag via de NPO Luister-app. Overijsselse gemeente betaalde de afgelopen 4 jaar... 8,5 miljoen euro aan wachtgeld aan vertrokken bestuurders. Uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat vooral Almelo, Zwolle, Hellendoorn en Deventer diep in de buidel tasten voor deze werkloosheidsuitkering voor wethouders, zoals ze dat noemden. Ook voor wethouders die zelf de deur achter zich dicht trokken. Sabine van Zuidam is directeur van bureau Necker, gespecialiseerd in lokaal bestuur. Goedemiddag, mevrouw van Zuidam.
Goedemiddag.
Die oud-wethouders, waarom krijgen die wachtgeld?
Nou, die wethouders die hebben niet zoals elke normale werknemer een arbeidscontract. Dus die hebben ook een vangnet nodig op het moment dat ze vertrekken. Dus daarom is er een wachtgeldregeling. Zeker ook omdat het beroep van wethouder niet zonder risico is. Je kan van de een op de andere dag op straat komen te staan.
Mm-hmm. Maken ze er allemaal gebruik van?
Niet iedereen, dat wisselt. Maar wel een groot deel daarvan wel. En ook terecht dus, omdat je... Ja, als je stopt, dan zal je toch ook nog een salaris nodig hebben om te kunnen leven.
Mm-hmm. Ja, want het is het dan een fulltime baan die je hebt?
Ja, in het over algemeen wel. Er is wel een kleine groep wethouders die het in deeltijd vervult. Maar in de regel is het een voltijds ambt. Waar je echt meer dan 40 uur in de week voor werkt. Dus gemiddeld besteden ze zo'n 54 tot 56 uur in de week aan een ambt.
Maar waarom hebben ze dan niet gewoon een ambtenarencontract? Een arbeidscontract?
Omdat het een politiek ambt is en niet een, je bent niet een normale werknemer. Dus je wordt aangesteld door de gemeenteraad, die regelt je benoeming. Het is ook echt een politieke functie. En het is dus ook de raad die kan bepalen dat stopt. En dat kan allerlei redenen hebben. Dat kan dus ook een politieke reden hebben of een vertrouwensbreuk in de coalitie. Met dus als gevolg dat je geen wethouder meer bent om een andere reden dan die direct bij jouzelf ligt.
Ja, want anders zou je de politiek in de weg zitten als je denkt van, oh ja, maar die wethouder moet blijven, want die heeft een vast contract.
Ja, precies.
Zo werkt het niet. Ja. Nou, hebben we net gemeenteraadsverkiezingen gehad. Dan komen er na coalitiebesprekingen nieuwe gemeentebesturen. Betekent dat ook meteen dat er dan overal een klap wachtgeld uitbetaald gaat worden?
Nou, niet direct. Dus het kan zijn dat je daar wel dus voor in aanmerking komt op het moment dat je dus niet al een andere functie hebt. Hoe lang je daadwerkelijk ook dat wachtgeld krijgt, verschilt afhankelijk van hoe lang je eerder wethouder was. En hoe snel je dus weer die nieuwe baan krijgt. Dus op het moment dat je sneller weer een nieuwe baan vindt, dan word je ook bij geholpen met een bepaald bureau erbij wat je mag uitkiezen. Nou, dan stopt natuurlijk ook de wachtgeldregeling op een gegeven moment. En is het minder geld wat er uitgegeven wordt.
Ja. Dat iemand wachtgeld krijgt als hij bijvoorbeeld moest vertrekken op de een of andere reden, dat begrijpen we inmiddels, Lammert. Maar we spraken ook iemand die wachtgeld ontving nadat ze zelf voortijdig opstapte.
Ja, inderdaad. Monique Schuttenbelt was namens GroenLinks wethouder in Zwolle. Maar het ambt bleek intensiever dan ze dacht.
De context is wel dat ik een signaal kreeg vanuit mijn lichaam. Zo van, ho, nu ben je wel aardig te veel met je werk bezig en te weinig met privé. Ik had op dat moment zo van, volgens mij even zorgen dat privé en werk meer in balans is. En vooral kijken naar een andere wending in mijn carrière. Het is vooral het soort werk, denk ik wel, als wethouder. Blijf doorgaan, ook tijdens privé.
Ja, ziet u, mevrouw van Zuidam, dat vaker? Hè? Mevrouw Schuttenbelt is niet de enige wethouder die vrijwillig is gestopt. Ziet u meer dat mensen zeggen van, het valt me best tegen?
Ja, dus je ziet in de afgelopen jaren echt een toename aan het aantal wethouders dat tussentijds stopt op basis van persoonlijke redenen of gezondheidsredenen. Dus dat kan, in dit geval was het dus een gezondheidsreden, maar het kan ook zijn door de intimidatie of agressie waarmee je van doen krijgt.
En daarom krijg je toch wachtgeld ook als je zelf opstapt?
Ik zou zeggen dat het vertrekpunt van de regeling een net een andere is. Hij is er dus voor iedereen, ongeacht de reden dat je moet vertrekken, of dat vrijwillig is of niet. Mm-hmm. Maar de vrijwilligheid is nogal rechtelijk begrip in de politiek. Dus dat kan soms je komt al gauw op een glijdende schaal terecht. Of je moet bepalen of iemand ook echt vrijwillig vertrekt. Dan kan op allerlei manieren druk worden uitgeoefend. Ja. Dus vandaar dat de regeling voor iedereen geldt, ongeacht de reden dat je gaat.
En in Overijssel, Lammert, kost het gemeente de afgelopen 4 jaar zo'n 8,5 miljoen.
Ja, en in 2019 deden wij als Eén Vandaag zelf onderzoek naar wachtgeld voor gemeentebestuurders. In de 5 jaar daarvoor werd in alle gemeenten samen minstens 126 miljoen euro uitgekeerd. Een behoorlijke kostenpost voor gemeenten dus, die zoals we weten flink moeten bezuinigen.
Ja, en mevrouw van Zuidam, de discussie over wachtgeld die leidt wel vaker op. Snapt u het dan dat burgers zeggen van, ja, nou, kan ook wel wat minder. We hebben hier nog wel andere posten in de gemeente.
Nou ja, als je ziet, ik denk dat het een groot goed is. Overigens ook de wachtgeldregeling. Juist omdat er geen WW-regeling is verder voor wethouders. En je wil, wethouders zetten zich in voor het algemeen belang. En je wil dat ze dat vol kunnen doen tot op de laatste dag dat zij wethouder zijn. En dat weet dus dat ze dat zonder last kunnen doen. En die wachtgeldregeling is dus overigens niet letterlijk wachten, want je moet er van alles voor doen. Maar die draagt eraan bij dat je tot op die laatste dag je in kan zetten voor dat algemene belang. Dus ook een belangrijke integriteitsreden daarvoor, zou ik zeggen.
Dank u wel. Sabine van Zuidam was dat, directeur van Necker Onderzoeksbureau voor Lokaal Bestuur. Tramp Breakfast in America.
Feit of fictie?
Met daarin, werkende jongeren zijn als eerste de dupe bij economische problemen.
Ja, in BN De Stem staat, die groep werkt vaker in sectoren die als eerste geraakt worden als de economie tegenzit. Kortom, ja, iets om te checken. Te beginnen bij Peter Hein van Mulligen van het CBS, die meteen begint over de jeugdwerkloosheid.
Afgelopen jaar is de jeugdwerkloosheid inderdaad wel iets gestegen. De laatste maanden is die wel min of meer constant. Nog steeds is de jeugdwerkloosheid wel veel lager dan gemiddeld. Dat die werkloosheid nu wat is gestegen lijkt nog vooral mee te maken hebben dat jongeren meer op zoek zijn gegaan naar werk. En niet zozeer dat ze en masse hun baan kwijtgeraakt.
Ja, omdat jongeren meer een baan zoeken is dat cijfer dus hoger. Als ze niet op zoek zijn naar een baan worden ze gewoon niet meegeteld. Momenteel ligt de jeugdwerkloosheid bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar op 8,8%.
En waar werken jongeren dan voornamelijk?
Dat weet Casper Cornelissen, voorzitter van CNV Jongeren.
De uitzendbranche, dat is een sector op zichzelf. Maar dat zie je dus veel in de dienstensector. En tijdelijke contracten zie je veel in de handel. Dus dat is een beetje horeca, retail, dat soort sectoren. Er zijn veel bijbaantjes, maar niet alleen.
In de kroeg en in de supermarkt voornamelijk. Zijn dat ook de sectoren die dan als eerste geraakt worden als het economisch tegenzit?
Ja, dat vroegen we aan Van Mulligen.
Nou, dat zijn bij uitstek sectoren, als het echt slechter gaat met de economie, waar mensen op bezuinigen, gaan ze minder vaak uit eten, minder funshoppen. En ja, dus, dat zijn branches die daar veel last van hebben. Dus het zullen ook vooral die jongeren zijn die dan er last van hebben dat ze hun baan kwijtraken.
Ja, en jongeren zijn extra kwetsbaar omdat ze vaak een tijdelijk contract hebben.
Maar zitten alle jongeren dan binnenkort thuis op de bank door de oorlog met Iran en de economische gevolgen hier?
Ja, nou, een glazen bol heeft natuurlijk niemand, maar Van Mulligen heeft wel verwachtingen.
Ja, als die crisis, energiecrisis die nu een beetje aan het ontstaan is als gevolg van Amerikaans-Israëlische bombardementen op Iran, als de effecten daarvan langer duren en we dat ook gaan merken in onze economische groei, dus niet alleen een hogere prijs, maar ook in het feit dat het economisch slechter gaat, dan zullen waarschijnlijk jongeren dat als eerste merken en ook als eerste hun baan kwijtraken.
Ja, nog even afwachten dus, maar de jeugdwerkloosheid reageert wel sterker op de economische conjunctuur, zoals je dat dan noemt, dan die van de oudere leeftijdsgroepen.
Ja, en de jongeren zelf, wat gaan die dan doen als ze minder of geen werk hebben?
Nou, geen zorgen. Ze zijn jong, zitten vol energie, vertelt Rob Witjes van het UWV.
Ja, als jongeren een baan kwijtraken door economische tegenwind, dan zie je vaak dat ze heel veerkrachtig zijn om dan ergens anders weer aan de slag te komen. En het wil niet zeggen dat als het minder gaat in de detailhandel of de horeca, dat er helemaal geen vacatures meer zijn natuurlijk in die richting. Je ziet wel dus dat er dan dat de jeugdwerkloosheid iets oploopt. Maar je ziet ook als het dan weer wat beter gaat, dat ze ook weer heel snel aan de slag komen.
Ja, en ze staan er dan ook wel voor open om in andere sectoren aan de slag te gaan als daar wel werken is. Maar dat jongeren bij economische tegenspoed minder in de horeca werken heeft nog wel een ander effect, vertelt Van Mulligen.
Ja, als mensen hun baan kwijtraken, hebben ze natuurlijk veel minder geld om uit te geven. Dan zullen ze dat ook minder doen. En wat dat betreft zijn jongeren net mensen. Ja, als zij minder geld moeten uitgeven, dan doen ze dat toch het snelst op de zaken waar ze makkelijker op kunnen bezuinigen. Die eerste levensbehoeften, daar moet je sowieso geld aan uitgeven. Je moet nu eenmaal je huur betalen en je dagelijkse boodschappen. Ja, en dan zullen ze keuze maken die heel veel andere mensen ook doen. Dat is dan toch wat minder vaak een biertje in de kroeg.
Ja, als ze niet kunnen werken in de kroeg, gaan ze ook minder naar de kroeg. Het zijn net mensen.
Ja, oké, goed. Dus, nou ja, we koppen maar even in, Lammert. Feit of fictie?
Ja, jongeren zijn inderdaad als eerste het kind van de rekening bij economische tegenwind. Het is een feit.
Oké. Het is nu, even kijken, bijna 6:56. Straks na het nieuws, Bureau Buitenland, Sofie Derksen.
Ah, dag Suzanne. Ja,
wat ga je ons vertellen?
Wij gaan naar Oekraïne. Rusland is daar een nieuw lenteoffensief begonnen. Het is weer zover. En volgens onderzoekers van Klingendaal, het instituut, moeten Europese landen en dus ook Nederland veel duidelijker kiezen wat hun strategie en einddoel voor Oekraïne zijn. Vanmiddag dan debatteert de Tweede Kamer erover. En dat die Europese aanpak rammelt blijkt wel uit het feit dat grondstoffen uit Europa nog steeds in Russische wapenfabrieken terechtkomen. Dat dus zo dadelijk bij ons in Bureau Buitenland.
Oké, gaan we zo meteen horen. Lammert, wat heb jij nog?
Ja, wij hebben hier op de redactie ook wel eens zitten rekenen met ingewikkelde tabellen en rekenmethodes om te kijken tot welke plaatsen in Nederland het nou loont om naar België of Duitsland te rijden, om daar goedkoper te tanken. Nou, dat hoeft nu allemaal niet meer. Er is sinds deze week een speciale app voor, meldt RTV Noord. Op Grenshopper kunnen mensen een kenteken invullen, waarna via de RDW dan alle informatie over de auto wordt ingevuld. Dan moet je je huidige locatie aangeven en op basis daarvan berekent de app dan helemaal automatisch wat de kosten van de rit naar bijvoorbeeld Duitsland is en waar dan de dichtstbijzijnde grensovergang is. En vervolgens zie je dan ook de actuele prijzen van de tankstations. Kortom, makkelijk verdiend.
Dat kun je wel zeggen. Oké. Okay. Dat was het. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. Onze website is 1vandaag.nl. U kunt daar ook chatten met onze redactie en vragen stellen over het nieuws. We zoeken met onze deskundigen graag naar antwoorden. En zometeen dus Bureau Buitenland. Fijne middag.
Afrotros, de omroep voor ons.
Ster. Hier volgt een vloerkleedbericht. Dit voorjaar kans op een frisse start in je woonkamer. Met tot 50% korting op Volero.nl, de vloerkledenspecialist.
Karshoe en Marlijn Weerdenburg delen het eindresultaat van hun liedje. En zelfs nu brengt Safi nog mensen samen. Want er ontstaat een bijzondere samenwerking tussen Aquasi en Claudia de Breij. Een schitterende afsluiter van de driedelige serie Een Schat aan Safi. Vandaag om 8:55 bij Avotros op NPO 2.
Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gana.
Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind, voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan.
Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
Er wordt flink bezuinigd. CNW slaat alarm. Uitkeringen korter en lager. AOW-leeftijd richting 70+. Pech, zekerheid weg. Stop de afbraak. Lees meer over de gevolgen op cnv.nl.
Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
Pech, zekerheid weg. Stop de afbraak. Kijk op cnv.nl.
Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
Tuurlijk wel!
Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
Onze krachtige pomp MP nu nog voor de introductieprijs. Ga snel naar dewarmte.nl.
De mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams.
Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
Gaat digitalisering de zorg redden?
En wie draagt de zwaarste lasten?
Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
Samen slimmer zorgen.
Vebego Zorgservice.
Aap, Noot, Mies komt tot leven in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Ontdek in de tentoonstelling Jetsus, kunst voor de klas. Hoe illustrator Cornelis Jetsus generaties kinderen liet kijken en leren. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
Het lange paasweekend staat voor de deur. De tijd om rust in huis te brengen. En voordeel, bij Prominent kies je zelf. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
NPO Radio 1, het NOS-journaal.
Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt het leven in Nederland sowieso duurder. Dat zegt de Nederlandse Bank bij de presentatie van het jaarverslag. In het slechtste geval gaan niet alleen de energieprijzen omhoog, maar worden ook andere producten duurder en dat voor grote inflatie. Ingrijpen op de brandstofprijzen vindt DNB geen goed idee, omdat dan ook mensen profiteren die het niet nodig hebben. Iran en Tel Aviv hebben vannacht over en weer raketten afgeschoten. In Tel Aviv en Haifa raakten enkele mensen licht gewond. Er is veel schade, waarschijnlijk door clustermunitie. Over de schade in Iran is niets bekend. Het kabinet trekt de wet in voor omgangsrecht van grootouders met hun kleinkinderen. Na een echtscheiding van vader en moeder kunnen veel grootouders hun kleinkinderen niet meer zien. De Tweede Kamer had de wet al aangenomen, maar de Eerste Kamer zag veel bezwaren. Daarom heeft het kabinet hem ingetrokken. Consumenten en voetbalsupporters dienen een klacht in bij de FIFA over dure WK-kaartjes. De goedkoopste zijn €150, finale kaartjes ruim €3500. Het verwijt is dat de FIFA misbruik maakt van zijn monopoliepositie. Na eerdere klachten besloot de FIFA per wedstrijd enkele honderden kaarten wat goedkoper te maken. Maar dat vinden de organisaties niet genoeg.
Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. Er staat een te hoog voertuig voor de Koentunnel op de A10, de Ring Noord richting Haarlem. En die tunnel is daarom dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat een kapotte vrachtauto bij Amersfoort Noord. Hier is de vertraging ongeveer 10 minuten. En ook rijdt het langzaam door grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de Duitse grens is de vertraging ruim 10 minuten.
NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Sophie Derksen.